Goedemorgen gemeente en ook gasten in ons midden. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. En vanavond hoopt ook hij om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor stichting De Ondergrondse Kerk. En aanstaande woensdag 11 maart, biddag voor gewas en arbeid, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee A. Prins uit Frieseveen en 's avonds om 7 uur proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. En beide diensten zijn woensdag in de Westerkerk. Volgende week zondag 15 maart, de vierde Leiderszondag, hoop voor te gaan 's morgens om 10 uur proponent G.R. Maurits uit Sillashoek, hier in Stjavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt proponent Maurits voor te gaan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de gemeenteavond van aanstaande vrijdag, inloop vanaf 5:30. En we beginnen om 6 uur. Iedereen van harte welkom. En zaterdag 14 maart is er weer een jongerenavond, 15+, aanvang 7:30 in de unit bij de Westerkerk. Van harte welkom allemaal. In verband met biddag is er deze week geen bijbelkring en vervallende catechisaties. Dit alles deel voor Lente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we nu de voorzang gaan zingen, is gezang 5 en daarvan het 5e vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 121. En we zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 121, het eerste. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het tweede, hij is: al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. 121, 1 en 2. Gemeente, na de wet van de Heere zingen we Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zeren, goedheid kent geen palen, dat wil zeggen geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wij luisteren nu en stellen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God: al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek. Aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden en ook volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst uit het Bijbelboek Exodus. En daarvan hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 13. En daarna Matteüs 26 ook vers 1 tot en met 13. Exodus 12 vers 1 tot 13. En daarna Matteüs 26 vers 1 tot en met 13. Exodus 12, dat gaat over de instelling van het Pascha en daar luidt Gods heilig woord als volgt. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israël, zeggende, aan de tiende deze maand neem een iegelijk een lam, naar de huizen der vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen de twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten. En aan de bovendorpel aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen sinds in water gezoden. Maar aan het vuur gebraden zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. En gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik, de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Hier eindigt onze eerste schriftlezing, dan nu de tweede schriftlezing in Matteüs 26, de eerste 13 versen. Matteüs 26, beginnen te lezen in vers 1. En daar luidt het heilige woord van de Heere als volgt. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles, met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande zei tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in de eerste 2 verzen van dit laatst gelezen gedeelte, Matteüs 26 vers 1 en 2. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we nu samen de Heere bidden om een toepassing van zijn woord. Heere, drieënige God in de hemel, u die hemel en aarde geschapen hebt en die tot op dit moment nog onderhoudt, in uw verdraagzaamheid, in uw langmoedigheid, in uw trouw en in uw genade. En zo, Heere, staat u ook vanmorgen weer voor ons, in het gewaad van uw woord, In uw heilige wet kwam u tot ons, een wet die ons moet veroordelen, die ons aanwijst tot in de kern van ons bestaan onrein, onheilig, walgelijk voor uw ogen. Maar Heere, ook in de verkondiging van het evangelie, dat er nou mensen waar geen doen meer aan is, dat daar nog doen aan is. Maar niet bij ons vandaan, maar bij u vandaan, Heere. Wat mogen u daar ook vanmorgen weer hartelijk voor danken. Dat u zo omziet naar weglopers. En dat u ons dan hier vanmorgen brengt, Heere. Wat een trouw en goedheid van uw kant. Wat een genade. Want dan wilt u toch nog werken, Heere. Ook in onze tijd. Dan wilt u toch nog werken. Ook in ons hart. Want dan wilt u trekken. Met koorden van liefde. Dan wil u ons het woord nog laten horen van uw genade, Heere. En nou heeft dat wel twee uitwerkingen. Het is een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode. Heere, mag het vanmorgen voor ons een reuken des levens zijn. Ook als we u nog helemaal niet kennen. Als we niet weten wie u bent. We zitten hier misschien al heel vaak in de kerk en we kunnen het misschien ook nog wel vertellen. Maar toch u niet kennen. Spreek vanmorgen ons aan, Heere, zoals we nog nooit zijn aangesproken. Omdat dat verandert. En we merken dat we met de levende God te doen hebben in de prediking van het woord. Heere, dan moet u er zelf in meekomen. Met de kracht van uw Heilige Geest, want anders dan merken we dat niet. Dan is uw woord wel levend en krachtig, maar zijn wij dood in onszelf, Heere. Maar als u ons levend maakt, dan ontdekken we ook de levendmakende kracht, Heere, in dat woord. Heere, dan is het toch uw Geest die ons opwekt. En die doden doet horen de stem van de levende God. Heere, mag dat vanmorgen gebeuren, dat iemand iets hoort wat hij nog nooit gehoord heeft. Ach, lieve Heere, dan kent u ons allemaal en dan weet u hoe we hier zitten. Misschien onverschillig, misschien vijandig. Dat kan. Overwin de vijandschap, Heere, door uw liefde. Breek het. En waar wij het nog tegen u uithouden in ons leven, Heere, dat u daar ons overwint. Heere, dan weet u hoe we gekomen zijn met de zorgen en de noden ook van het hart, van het leven, de dingen die we zo elke dag weer tegenkomen. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Ziekte. Dat onze gezondheid wordt aangetast. Dat er aan ons boompje geschud wordt, ons levensboompje. Dat we merken hoe zwak we zijn, hoe kort van duur. Rouw, Heere God, verdriet, gemis van een geliefde die we naar het graf moesten brengen. Heere, u weet wat dat voor ons betekent. En u weet hoe groot dat gemis kan zijn. En Heere, dan vragen we u wel eens en dan bidden we u wel eens of u het zelf wil opvullen. Maar Heere, nou bidden we, wilt u het ook heilig aan ons hart. En Heere, dan hebben we u zo nodig. Dan hebben we u zo nodig bij alle gangen die we gaan in dit leven. Juist ook als er rouw en verdriet is, juist ook als er gemis is, juist ook als er ziekte is, Heere God, wil ons in al die omstandigheden ook voor uw rekening nemen, Heer Jezus. En dat we nou mogen merken dat er balsem is in Gilead. Heere, bij u zalf is ter genezing. U, Heer Jezus, u bent de grote dokter, de grote medicijnmeester. Met wie we nou met alles van ons leven mogen komen. Ook met de wonden, Heere, ook met de zonde. Staat u niet in de weg. Maar Heere, genees ons en red ons leven. Ook als we in de duisternis zijn, Heere, geen licht hebben. Maar dan zegt uw woord dat we dan toch op u vertrouwen. Steunen en leunen op u. En op het woord van uw genade, want wat er bij ons verandert, Dat woord van uw genade verandert niet. En dat blijft eeuwig vast en dat blijft eeuwig zeker. Leer ons, Heren, door het geloof te leven. Niet te rusten op de gevoelige genade, die willen we zo graag hebben. En daar mogen we ook om vragen, Heren. We teer met u mogen wandelen, met u mogen leven, maar ook als het zo duister is. Als het hard hard is en koud geworden is. Voor ons gevoel er niks is en ook nooit meer niks geweest is en ook nooit meer iets zal komen, Heren. Ook kom ons tegemoet. En geef ons dan toch de kracht des geloofs, Heren. Geef ons dan toch dat houvast buiten onszelf aan uw belofte. O Heren, dan komt het erop aan. Ja, het komt er altijd op aan. Iedere dag van ons leven weer. Maar Heren God, wees u toch nabij met die werkingen van uw Heilige Geest. Ook die verborgen werkingen in het hart. Wij het niet opmerken en dat de Geest er toch bezig is. Heere God, zo kunnen er van die wegen zijn in ons leven, in ons bestaan. U kent ze, Heere God. U weet wat het is. U weet hoe het moet. De Heer Jezus is de weg gegaan. Heer Jezus, we mogen daar vanmorgen bij stilstaan. Bij hoe u ook tot uw discipelen sprak. En hoe u hen onderwijs gaf en hoe u hen leerde. Wilt u ook ons vanmorgen dan leren en onderwijs geven, Heere God? En dan hebben we u zo nodig. O Heere, denk aan ons in uw genade. Dan mogen we bij u komen met onze eigen zorgen en noden, met de zorgen en noden van de gemeente, Heren. Maar ja, dan willen we toch ook bij u komen met heel de wereld om ons heen. Daar is ook zoveel aan de hand. En Heren, dan denken we ook aan die uitbraak van het coronavirus. En hoe ook in ons eigen land daar het aantal gevallen toeneemt. En Heere God, dan bidden we, mogen we opmerken wat u doet. En mogen we begrijpen, verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Ook als land en volk, ook als wereld. Heren, wij bidden en vragen u om een wederkeer tot u, de levende God. En dat we zullen gaan beseffen dat wij mensen de regie niet hebben. Maar dat u de regie hebt. En dat uw raad zal bestaan en dat u al uw welbehagen doet. En dat wij maar stofjes zijn, Heere God. O ja, dan mogen we u toch ook wel bidden om wijsheid. Ook voor de beleidsmakers. Mensen die ook hierbij betrokken zijn in de gezondheidszorg of welke manier dan ook. Heere God, we leggen de situatie aan u neer, voor u neer. Heere, wat is het ook een troost dat wij op u mogen vertrouwen, wetende dat u regeert. En Heere, dat ons leven in uw handen is. Ja, mogen we dat allemaal weten, Heere. En toch maar beseffen dat u die grote God, die in de doop ook naar ons omgezien hebt en uw hand op ons leven gelegd hebt en het toen al gezegd hebt, dat u alle dingen wil doen medewerken ten goede, Heere, dat u ook dit, en wat er ook op onze weg komt, dat u het wil doen meewerken ten goede. Heere, we bidden u daarom. Mogen al die roepstemmen, want dat zijn er toch, Heere God, geheiligd worden aan ons hart. Heere, zo bidden we u voor heel de overheid. Plaatselijk, provinciaal, Eerste en Tweede Kamer. Denk aan onze regering. Denk aan de kroon, Heere, de koning, koningin, vorstenhuis, Heere God. Wees hen genadig en nabij, wilt u alle die in hoogheid zijn gezeten, maar geven wat nodig is om ons te regeren. Zoals Christus regeert, rechtvaardig, wijs en zacht naar uw woord en inzettingen, Heere God. We bidden om uw genade. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk door het zendingswerk en door het werk van evangelisatie. Door de verkondiging van uw woord van morgen. In Friezeveen, niet alleen hier in Chavelin, maar overal, Heren, waar uw woord verkondigd wordt, geeft u maar dat het zal zijn naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Dat bidden we ook voor de aanstaande biddag, waarop we ook mogen bidden, Heren, om uw gunst en uw zegen. Ja, Heren, u biedt die gunst en zegen aan, maar u wilt er ook om gebeden zijn, want in de weg van het gebed wordt het ook ontvangen. U zorgt voor alles wat nodig is. U zorgt ook voor het middel om het te krijgen. Heer, dan bidden we u voor Israël. Wilt u zijn bij de beminden om de vaderen wil? Geef, Heere God, dat Jood en Heiden zullen komen tot erkenning van de Messias. De Heer Jezus Christus, door u gezalfd tot koning, priester en profeet. Dat ook het volk der Joden dat zal mogen zien, Heer. Onze ogen moeten ervoor open gaan, hun ogen ook. Ons hart moet eronder smelten, hun hart ook. Heere, we bidden u voor alle christenen die vervolgd worden, die in nood zitten, in gevangenissen. Heere, wees ze nabij en geef ze krachten. Oh, als we soms aan ze denken, Heere, dan denken we ook bij onszelf, zou ik het uithouden? En dan weten we, nee, alleen als God me de genade geeft. En daarom bidden we dat ook voor hen, Heere. U doet wonderlijke dingen. Maar u hen versterkt door de kracht van uw geest. Heere God, we bidden zo al deze dingen en we leggen ze alle voor u neer. En we smeken om uw gunst, om een zegen over uw woord. Niet, Heere God, omdat wij iets verdienen. Wat hebben wij u nou aan te bieden, Heere? Hoe staan wij vanmorgen nou voor uw aangezicht? Kunnen we maar op één ding een beroep doen. En dat is op het werk van uw lieve zoon. Op zijn kruis. Op zijn offer. Hoor ons om hem. Om Jezus wil. Amen. Gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek. Van Psalm 40. Vers 3, vers 4 en vers 5. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld. En het vijfde, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. 40, 3, 4 en 5. Gemeente, als we de Bijbel lezen, dan moet je natuurlijk altijd goed opletten wat er staat. Maar dat is niet het enige. Want je moet eigenlijk ook altijd opletten hoe het er staat en ook hoe het gezegd is. Laten we als voorbeeld nemen de tekst van vanmorgen. Als de Heer Jezus in vers 2 zegt tegen zijn discipelen: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Ja, dan kun je dat natuurlijk lezen als een eenvoudige mededeling. De Heer Jezus die vertelt aan zijn discipelen wat er gaat gebeuren. Maar als je er eventjes over nadenkt, dan begrijp je ook meteen dat het niet een eenvoudige mededeling is. Want wat vertelt de Heer Jezus hier nou eigenlijk? Hij vertelt: ik heb nog maar 2 dagen te leven. Nou, stelt u het zich maar eens voor. Stel jij het maar eens voor. Dat iemand die je heel lief hebt, dat tegen je zou zeggen: nog maar 2 dagen. En dan sterf ik. Dat is wat geweest voor de discipelen om dit te horen van hun lieve meester. Nog maar 2 dagen te leven. Nou, dat is toch schokkend? Of niet? Ja, in hoeverre is het doorgedrongen? Dat is een goede vraag. Dat weten we niet. Maar het is wel duidelijk, de Heer Jezus doet hier een heel schokkende mededeling. En nou gaf ik net het voorbeeld, hè, van ja, stel eens voor dat iemand dat nou zegt tegen je. Ja, we kunnen ons dat misschien niet zo goed voorstellen, maar het gebeurt toch wel, hè? Dat mensen soms opgegeven zijn. Weet, ik heb niet lang meer te leven. Misschien komt dat er een beetje bij in de buurt. Hoewel het natuurlijk bij de Heer Jezus wel zo is, dat hij niet zal sterven aan een ernstige ziekte. Nee, hij zal een gewelddadige dood sterven. Hij zal gekruisigd worden. De ergste dood die je kunt indenken. De meest verschrikkelijke straf die er was in het Romeinse Rijk. Nou gemeente, je moet het maar meemaken. De Heer Jezus staat hier 2 dagen voor zijn dood. Hij ziet de dood van het kruis, op zich afkomen. Hebt u ook wel eens, heb jij misschien wel eens, de dood op je zien afkomen? Dat je besefte: ik moet sterven en ik moet God ontmoeten. De Heer Jezus weet het. En hij wil dat zijn discipelen het ook weten. U weet het, zegt hij. Dat na 2 dagen... de Zoon des Mensen gekruisigd zal worden. Gemeente, dat kan ook wel een troost zijn, hè? Als je de Heer Jezus mag kennen, als je weet wie die is. En als je de dood inderdaad op je af ziet komen, maar dat je weet: Christus is die weg gegaan en waar ik nu sta voor de poorten van de dood, daar heeft Christus ook gestaan. Daar gaat het over in onze tekst. En omdat hij voor de poorten van de dood stond, daarom kan ik er doorheen. Omdat hij de dood heeft overwonnen en verslagen. En omdat hij op de 3e dag is opgestaan uit de dood. Daarom is er ook voor mij leven. Want een troost ligt er in dat werk van de Heer Jezus. Maar nou ben ik eigenlijk al bij Pasen, gemeente. En het moet nog Goede Vrijdag worden. En dat weet de Heer Jezus. Maar goed, dat is het onderwijs wat de Heer Jezus nu aan zijn discipelen gaat geven. Het onderwijs over de weg die hij moet gaan, de weg van het kruis. En dat was natuurlijk niet de eerste keer dat de Heer Jezus het hier tegen hen vertelt. De discipelen hadden het al vaker gehoord. De Heer Jezus had het ook al vaker tegen hen gezegd. Dat hij overgeleverd moest worden om gekruisigd te worden. Dus ze wisten het inderdaad ook. Ze wisten dat dit de weg was die hij moest gaan. Maar nu geeft de Heer Jezus er ook de tijdbepaling bij. Nou, de discipelen hadden het misschien nog voor zich uit kunnen schuiven. Dat doen we vaak met dingen die we niet aangenaam vinden, die we niet fijn vinden. Die schuiven bij ons weg. Hè? Het liefst maar op een afstand houden. De Heer Jezus is in die zin heel confronterend. Hij legt het gewoon bij de discipelen neer, maar nu ook, over 2 dagen is het zover. Ze konden misschien nog denken over die eerdere lijdensaankondigingen. Nou ja, dat zal nog wel even duren. Misschien als de Heer Jezus straks 60 of 70 is, dat hij dan... Nee, nog 2 dagen, zegt de Heer Jezus. Dat duurt geen 10 jaar meer. Dat duurt geen 5 jaar meer. Nog 2 dagen. De Heer Jezus doet deze bij Matthäus 4 de aankondiging van het lijden. En daarmee gaat er eigenlijk ook een nieuw gedeelte in het Matthäus-evangelie beginnen. En dat kunnen we eigenlijk opmaken uit dat eerste vers van onze tekst. Maar het staat en het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei. Zo leidt Matthäus deze aankondiging in. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had, over welke woorden gaat dat, gemeente? Nou, u hebt hoop ik de Bijbel voor u, toch? Kijkt u even mee. Welke woorden heeft de Heer Jezus daarvoor gesproken? Dat zijn woorden uit Matthäus 25. En waar gaat dat over? Wat heeft de Heer Jezus daar allemaal gezegd? Nou, hij heeft daar gesproken over het oordeel. Ernstige woorden heeft de Heer Jezus gesproken. Dat ziet u aan het einde van dat hoofdstuk, vers 46. Waar de Heer Jezus 2 wegen voorhoudt. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 2 mogelijkheden. 2 mogelijkheden voor ons allemaal, voor u en voor mij. De eeuwige pijn of het eeuwige leven. Meer mogelijkheden zijn er niet. Ook vanmorgen niet. En u en jij, je bent onderweg naar 1 van beide. De Heer Jezus, die laat daar geen misverstand over bestaan. Daar heeft de Heer Jezus over gesproken, over het oordeel. Maar hij heeft ook gezegd dat hij zelf dat oordeel in handen heeft. De Heer Jezus heeft gesproken over zijn koninklijke heerlijkheid, over de macht en de heerlijkheid waarin hij zal komen op de wolken van de hemel. Hij zal koning worden. En dat kunt u bijvoorbeeld zien in vers 31. Hè? Daar zegt de Heer Jezus van Matthäus 25 vers 31. En wanneer de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus de Heer Jezus heeft eerst gesproken over zijn macht en over zijn heerlijkheid. Over de heerlijkheid die hem ook voorgesteld is. Daar is de Heer Jezus zich helemaal van bewust. En dan gaat hij met zijn discipelen vervolgens ook spreken over zijn lijden en over zijn sterven. Over de weg naar de heerlijkheid. Toen de Heer Jezus al die woorden over zijn heerlijkheid geëindigd had, toen zei hij tegen hen: nu moet ik eerst, over 2 dagen, gekruisigd worden. Lijden en sterven. En alleen op die manier zal ik mijn heerlijkheid ingaan. De Heer Jezus moest door de diepte heen, moest door het kruis heen, om zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. En gemeente, dat is de wet van het koninkrijk. Zo gaat het in het koninkrijk van God. Door lijden naar heerlijkheid. Dat gaat nooit buiten het lijden om. En dat geldt voor de Heer Jezus. En dat geldt ook voor alle die de Heer Jezus willen volgen. Die discipelen van hem geworden zijn. Kijk, wij willen wel graag de kroon, maar het kruis dat willen we niet. En de Heer Jezus zegt, ja, er is geen kroon zonder kruis. Er is geen heerlijkheid zonder sterven. En de Heer Jezus gaat eerst die weg. En de Heer Jezus gaat plaatsvervangend de weg. En dan mogen zijn discipelen achter hem aan. En het enige wat ze hoeven te doen, is voetstappen te drukken. Doorleiden tot heerlijkheid. Zo spreekt de Heer Jezus erover. Hij zet hier de heerlijkheid voorop. Dat is waar. Want daar gaat het heen. Maar hij moet er wel doorheen. Hij moet wel door dat lijden heen. En dat staat hier ook voor de Heer Jezus. Nou gemeente, laten we daar toch even de nadruk op leggen. Of even bij stilstaan. Dat de Heer Jezus, die noemt zichzelf hier niet gewoon ik. Hè? Dat is eigenlijk een beetje apart. Want je zou kunnen zeggen, waarom zegt de Heer Jezus nou niet gewoon? U weet dat na 2 dagen het Paasga is. En ik zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Hij noemt zich hier de Zoon des Mensen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Nou, er zijn verschillende uitleggingen van. Ik zal u niet met allemaal lastigvallen. Een van de meest bekende uitleggingen is dat de Heer Jezus hier terugwijst naar Daniël. Het Bijbelboek Daniël. Daar lezen we op een gegeven moment over iemand, de Zoon des Mensen gelijk, die nadert tot God in de hemel. In de heerlijkheid van God. De Zoon des Mensen, ja, dat is dus verbonden met het komen in de heerlijkheid. En ik haalde net vers 31 aan uit Matteüs 25, daar zien we dat ook, hè. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Dus gemeente, ik houd het er maar op dat de Heer Jezus hier spreekt over de Zoon des Mensen om dat nog een keer te benadrukken. Om dat nog een keer te benadrukken dat Hij die Zoon des Mensen is, die onderweg is naar de heerlijkheid, maar die ook de Zoon des Mensen is, die moet lijden en moet sterven. De Heer Jezus zal alle macht krijgen van zijn Vader als de Zoon des Mensen. De Heer Jezus spreekt over zijn koningschap. En dat doet hij als profeet. Maar hij zegt dat hij eerst een priesterlijke werk gaat doen. Dat zit eigenlijk in deze verse. Dat ligt daar helemaal in verklaard. Hè? Toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Gemeente, daar moet ik eigenlijk nog iets over zeggen. Want ja, als wij dat zo lezen, dan denken we, nou ja, goed, dat staat daar zo, hè. Dat is gewoon een overgang. Ja, maar Matteüs maakt die overgang wel vaker in zijn evangelie. 5 keer zelfs. 5 keer zegt Matteüs, en het geschiedde als Jezus geëindigd had te spreken. En dan volgt er wat er dan geschiedde. En dat is telkens dus na een toespraak van de Heer Jezus. In Matteüs zijn er meerdere toespraken van de Heer Jezus. En telkens eindigen ze zo. En dan gaat het weer over naar een gedeelte van het leven van de Heer Jezus. Maar nu voegt Matteüs er wel iets aan toe. Als je die eerdere overgangen leest. Nu voegt Matteüs eraan toe al deze woorden. Al deze woorden. Daarmee grijpt Matteüs dus niet alleen terug op die laatste toespraak die de Heer Jezus heeft gehouden. Maar daarmee grijpt hij eigenlijk terug op al dat vorige onderwijs wat de Heer Jezus heeft gegeven. Alles wat hij verteld heeft. He, dus de Heer Jezus die is nu klaar, zou je kunnen zeggen. Dat is wat Matteüs ook wil laten merken. Klaar met zijn openbare onderwijs. Hij zal de discipelen nog wel persoonlijk onderwijzen. In de paaszaal zal de Heer Jezus nog een grote toespraak houden. Dat kunnen we lezen bij Johannes. Maar het openbare onderwijs is van de Heer Jezus af. De Heer Jezus heeft alles gezegd wat hij van zijn Vader moest zeggen. Hij heeft niks achtergehouden. En de laatste woorden die hij spreekt zijn woorden van oordeel. De mensen kunnen het nu weten. De discipelen kunnen het ook weten. En aan het openbare profetische onderwijs van de Heer Jezus komt een einde. En nu komt daar dat plaatsvervangende werk. Al deze woorden. Gemeente, wat wel opvalt is dat de Heer Jezus hier niet in paniek lijkt te zijn. Hij kondigt het aan en hij vertelt het dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven, maar... Ja, wat zou u doen? Wat zou jij doen? Jongens en meisjes, stel je nou voor hè, dat je zou weten dat er mensen zijn die het op jouw dood hebben voorzien. Nou ja, dan zou ik me verstoppen of zo. Hè. Ik zou echt denken van ja, ik maak dat ik wegkom. Misschien naar het buitenland emigreren of zo. Maar de Heer Jezus, hij weet het. Hij weet wat er gebeurt. En het lijkt zelfs wel alsof de Heer Jezus zelf de dingen in gang zet hier. Hè? Want hij doet die aankondiging, zo vertelt Matthäus ons. En in vers 3 dan lezen we het ook. Hè? Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk in de zaal van de hoge priester. Dus de Heer Jezus die zegt dat het gaat gebeuren. En meteen komen de mensen die hem willen doden ook samen. Alsof de Heer Jezus de regie heeft. Ja, hij heeft ook de regie. Hij heeft ook de regie. Daar gaat het ook om in dit gedeelte. De Heer Jezus is niet in paniek, probeert niet aan zijn dood te ontkomen. Nee, hij gaat wel bewust zijn dood tegemoet, de dood van het kruis. En dat in rust. Nee, niet in een koude, koele onverschilligheid, zoals de Stoïcijnen. Hè. Er zijn wel de verhalen bekend van Socrates, die de gifbeker drinkt. Nou, u zou het eens moeten lezen. Ik heb dat ooit een keer moeten vertalen, toen ik nog Grieks aan het leren was. Schokkend gewoon. He, maar ook Rabbi Akiva, he, die maar het Shema bleef herhalen. Stoïcijns, niet aangedaan. Oh nee, zo is het niet, gemeente. We moeten niet zeggen dat de Heer Jezus vol koelte, koud en onverstoorbaar zijn dood tegemoet ging. Zo is het absoluut niet. Want hij spreekt erover en in zijn woorden horen we toch ook de woorden, horen we toch ook het brandende hart van de Heer Jezus. Horen we toch ook die liefde van de Heer Jezus. Hij gaat zijn dood tegemoet, maar niet als een lot. Niet als iets wat onontkoombaar is, maar iets waar hij voor kiest. Iets wat hij moet doen van zijn vader. Hij gaat hier de weg van de gehoorzaamheid, hij gaat hier de weg van lijden en sterven uit liefde. Tot de vader en tot de zijne. De Heer Jezus probeert die aanslag niet te voorkomen, maar hij gaat. En hij weet dat hij moet gaan. Waarom moet hij gaan, gemeente? Waarom moet hij die weg gaan? Waarom moet hij gekruisigd worden? U weet het toch? Weet u het ook? De Heer Jezus zegt het hier tegen zijn discipelen. U weet dat na 2 dagen het Pascha is. Ja, dat wisten ze wel. Natuurlijk, dat wisten ze. Pascha, dat kon je ook niet missen. Pascha. Dat grote feest, jongens en meisjes, weten jullie wat het Pascha is? Wat vierden de Joden als het Pascha was? Want dat was een feest. Je kon dat inderdaad niet missen, want er kwamen heel veel mensen van heel de wereld, die kwamen naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. En dan werd er een lam, werd er geslacht. En dan vierden ze dat het volk van Israël bevrijd was uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis. Dat had de Heere God gedaan. En daar waren ze dankbaar voor. De Heer Jezus moet nou dat ware Pascha worden. U weet het, zegt hij tegen zijn discipelen. U weet dat het over 2 dagen het Pascha is. En dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt om gekruisigd te worden. U weet het. Ja, weet u het ook vanmorgen? Weet jij het ook? Misschien zeg je wel, ja, dat staat nou heel ver bij me vandaan. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus, dat is voor mijn ziel, dat is voor mijn hart een mysterie. dat kan. Dat je zo vanmorgen hier nog zit. Nou, het stond ook ver bij de discipelen vandaan. Maar de Heer Jezus legt het hen uit en hij laat het hen zien hoe nou dat Pascha en zijn sterven, zijn kruisiging, alles met elkaar te maken hebben. De Heer Jezus zegt, ik zal gaan lijden en sterven als het Pascha. En je zou er haast, zou je er een streepje onder kunnen zetten. Hè? U weet dat het Pascha is. Het ware Pascha, dat gaat nu geslacht worden. Het lam van God, de Heer Jezus. Hij zal dat lam zijn. Hij heeft het er al vaker tegen ze gezegd. Is het tot hen doorgedrongen? Weten ze het? De Heer Jezus moet gaan lijden en sterven voor de zonden en de schuld van de zijne. Hij heeft het al vaker tegen u, tegen jou gezegd. Is het tot je doorgedrongen? Weet je het? Weet je het ook echt? Weet je het? U weet het. Ja, gemeente, dat Pascha. We hebben het al vaker gehoord, denk ik. We hebben het samen gelezen. Wat dat inhoudt. Wat dat betekent. En gemeente, misschien moeten we er toch nog weer even bij pakken. Hè? Exodus 12. Want ja, de Joden die kenden dat gedeelte wel uit hun hoofd, denk ik. Hè? U weet dat het Pascha wordt, ja. Ja, dat hadden ze al zo vaak gehoord. Want elke keer dan lazen ze dat gedeelte weer. Hè? Het is misschien een beetje te vergelijken met hoe dat is. Misschien zijn er hier wel mensen die gewoon Lucas 2, hè, wat met kerst gelezen wordt, die dat uit hun hoofd kennen. Nou, het geschiedde in diezelfde dagen dat er een bevel uitging en u kunt het zomaar afmaken. Nou, ik denk hè, dat er in die tijd heel veel Joden waren. Hè, dat als je zei van de Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken zeggende, dat ze zo heel Exodus 12 voor je af konden maken. Pascha, wat dat inhield, dat wisten de discipelen. Dat de Heer Jezus daar nou zijn eigen lijden en sterven mee verbindt. Dat is denk ik wel bijzonder voor hen geweest. Dat net zo noodzakelijk was als het paaslam. Want dat is wat de Heer Jezus hen duidelijk probeert te maken. Kijk, de discipelen waren natuurlijk het er helemaal niet eens mee eens hè, dat de Heer Jezus ging lijden en sterven. Ik zei net, het stond ver bij ze vandaan. Ja, maar het was niet alleen dat het ver bij ze vandaan stond. Ze waren er zelfs tegen. Denk maar aan Petrus die het tegen de Heer Jezus zegt. Hè. Heren, dat zal u geen zins geschieden. Dat zal niet gebeuren, heren, dat u gaat lijden en sterven. Dat was bij de eerste aankondiging van het lijden. Nou, toen heeft de Heer Jezus Petrus terecht gewezen. Dat lijden en sterven, dat noodzakelijk is. Ja, dat wilde er bij hen helemaal niet in. Dat stoten op een muur van verzet. Dat zou vanmorgen ook wel kunnen zijn bij iemand. Dat je hier zit en dat er toch in je hart een muur van verzet zit. Van verzet tegen de levende Christus. Van verzet tegen zijn lijden en sterven. Ja, is dat nou nodig? Is het nou zo erg met mij gesteld dat Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, dat die voor mij de dood in zou moeten gaan? Dat hij zijn leven moet opgeven? Gemeente, wat is het toch een genade als we zondaar worden voor God? Wat is het toch een genade? Als we onszelf niet meer op de been kunnen houden voor God. Als we het niet meer redden. Als we een offer nodig krijgen. U weet het, zegt de Heer Jezus. Ja, maar gemeente, dat vind ik ook het wonderlijke wel van dit gedeelte. Hè? dat de Heer Jezus nou ook zo liefdevol handelt met die discipelen. Die discipelen die het weten. Die discipelen die het hadden kunnen weten en die het toch niet weten. En dat de Heer Jezus met hen erover blijft spreken. En is dat niet hè, ook wat er vanmorgen weer gebeurt? Hè? Dat de Heer Jezus er met u, met jou over blijft spreken. En dat hij het zegt, u weet het toch. En hij kijkt je aan vanmorgen en hij zegt het. Weet je het? Hoe sta je tegenover het lijden en sterven van Christus? Heb je daar nou je leven in gevonden? Omdat je het leven in jezelf kwijtgeraakt bent en het buiten jezelf, daar zal het vanavond over gaan, zondag 23, dat je het buiten jezelf gevonden hebt in de Heer Jezus. Gemeente, de Heer Jezus handelt zo lieflijk met die stomzinnigen, want dat zijn het, stomzinnige discipelen. En dat ben je toch zelf ook of niet? Een stomzinnig mens. En de Heer Jezus die blijft maar met je spreken. En die blijft maar aan je trekken. En die blijft maar je onderwijzen. En die blijft maar bezig. Zo teer en zo liefdevol. Hij weet, die discipelen die zullen straks in een shock zijn. Ik zal ze voorbereiden op mijn lijden en sterven. Ik zal ze ook meteen duidelijk maken wat de inhoud van mijn lijden en sterven is. En na zijn opstanding moeten ze het nog zeggen, wij dachten. Ja, wij dachten. Wat je kunt weten en wat je denkt, hè? Wat je zou kunnen weten en wat je denkt. Dat ligt toch uit elkaar. Ik zal sterven op het Pascha, zegt de Heer Jezus. Ik ben dat lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Weet je wat betekent dat woord, Pascha? Dat betekent voorbijgang. In het Aramees is het Pesach, in het Hebreeuws is het Pascha. En dat komt uit Exodus 12. Dat komt vanuit Exodus 12 vers 12. Want daar spreekt de Heere erover dat hij in Egypteland door zal trekken. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Zo lezen we dat en ik hoop dat u het ondertussen voor u heeft. Exodus 12 vers 12. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. Van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars. Ik de Heere. De Heere God heeft het Pascha ingesteld en toen heeft hij gezegd. Ik zal door Egypte trekken. En ik kom met mijn gerichten. Met mijn gerichten over de goden van de Egyptenaars. Het oordeel van de ware God over de afgoden. En hen die hen dienen. En nu maakt de Heer bekend aan zijn volk dat er één mogelijkheid is om aan dat strafgericht te ontkomen. Eén mogelijkheid. Dat kan namelijk door een verwisseling. Dat is Pascha. Doordat er in plaats van de oudste zoon een lam sterft. De Israëlieten moesten dat lam voor het Pascha in huis nemen. 4 dagen. Het werd onderdeel van het gezin. En dan werd dat lammetje gedood. Nou jongens en meisjes, dat is natuurlijk, als je daar heel veel, ik weet niet of je een huisdier hebt, dan moet je nagaan dat op een gegeven moment papa dat dier doodt. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Dus dat zullen die kinderen daar ook niet leuk gevonden hebben, als dat lam geslacht werd. Maar het moest. Want alleen zo kan die eerstgeborene gered worden. Er moet bloed geruild worden voor bloed. En zo lezen we het dan ook in vers 13 van Exodus 12. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u ten verderve zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. Als de Heere God doortrekt, dan komt er dood en verderf in ieder huis. Maar wat dat betreft, gemeente, is natuurlijk ja, dat gedeelte van Exodus een verschrikkelijke geschiedenis. Als je het even tot je door laat dringen. Hè, wat daar gebeurd is. Duizenden doden. De Heere trekt door. Er heeft bloed gestroomd in Egypte. Omdat God kwam met zijn oordeel. De Heere God die staat stil voor ieder huis. Met het zwaard van zijn gerechtigheid. En hij gaat bij ieder huis naar binnen. Behalve als hij aan de posten van de deur en de bovendorpel bloed ziet. Dan gaat hij voorbij. Hij staat stil. Met een uitgetrokken zwaard. En hij gaat toch voorbij. Er was in Egypte een dood in ieder huis, gemeente. In ieder huis. Of een dood kind. Of een dood lam. De zonde laat geen mogelijkheid over om leven te sparen. Dat kan niet. God moet doortrekken. Maar er is nu alleen een mogelijkheid om leven te geven voor leven. De Heere biedt een ruil aan. Ook vanmorgen, een ruil. Een ruil waarbij het bloed van het lam verwisseld kan worden. Voor het bloed van het volk. In uw huis moet u een lam hebben. En u moet een lam doden. En er moet bloed zijn. Er moet bloed zijn aan de poorten, aan de dorpels van uw huis. Gemeente, we zien dat het een verwisseling is. Waarom? Nou, dat lam moet ook precies genoeg zijn voor één huishouden. Er mag ook niks van overblijven. Ook niet tot de volgende morgen. Een lam per huis. Een lam voor een leven. En dat lam dat moet volmaakt zijn. Zonder smet, zonder vlek, zonder rimpel, zonder gebrek. Het is een offer. Hè? Dat staat ook in Exodus 12. Dat hebben we niet gelezen. Maar in Exodus 12 vers 27 staat. Zo zult gij zeggen, dit is de Heere een paasoffer. Die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte. Alleen door het offer en alleen achter het bloed ben je veilig. En nu verbindt de Heer Jezus zijn lijden en sterven met dit gebeuren in Egypte. En nu zegt de Heer Jezus op het moment, over 2 dagen, als het bloed van het lam zal stromen, dan zal mijn bloed stromen van het kruis. Op het moment dat dat ware paaslam sterft. Ik zal een verberging zijn. Ik zal mijn leven geven voor uw leven, mijn discipelen. Nog 2 dagen, dan sterf ik. Dan betaal ik. Dan word ik het lam. En zoals die Israëlieten in Egypte alleen veilig waren achter het bloed van het lam. Gemeente, zo zijn wij alleen veilig achter het bloed van de Heer Jezus. Kijk, het was niet genoeg. Het was niet genoeg dat er een lam geslacht werd. Hè? Het is niet genoeg dat u hoort dat er bloed is. Dat bloed moest worden toegepast. Aan de zijkanten van de deur en aan de bovendorpel. En alleen dan was je veilig. Als de Heere het bloed zag. Gemeente, het geldt voor ieder van ons. De Heere zal komen in zijn oordeel. En hij zal bij ieder van ons stilstaan. En dan zal de Heere alleen maar kijken of hij bloed ziet. En anders het oordeel aan ons voltrekken. Hij staat met het getrokken zwaard van zijn gerechtigheid voor ons. En bij ieder huis houdt hij stil. Of je Egyptenaar bent of Israëliet, dat maakt niet uit. Want in ieder huis wonen mensen. En die mensen zijn niet beter als andere mensen. Daar kijkt de Heer niet naar. De Heer kijkt maar naar 1 ding, bloed. Dat wil de Heer zien in ons leven, in uw leven, in jouw leven. Zo spreekt de Heer Jezus over zijn lijden. Zo spreekt hij over zijn sterven. Hij zet heel de werkelijkheid in dit kader, gemeente. De geschiedenis van het oordeel van God in Egypte. En het oordeel van God. Waar de Heer Jezus aan gaat betalen. Nog 2 dagen. Dan is daar zijn bitter lijden aan het kruis. En in die 2 dagen heeft de Heer Jezus gedaan wat geen mens kon. Het enige wat er eigenlijk het meest bijzondere wat er in de geschiedenis van de wereld gebeurd is, dat heeft hij gedaan. Hij betaalde de schuld. Hij verzoende God. Want God moest verzoend worden. Hij overwon de dood en zette die om in nieuw leven. En daarom kon hij nog weer 3 dagen later opstaan uit het graf. Vanwege deze 2 dagen. De gemeente, had zijn bloed niet gevloeid. Was hij niet gestorven, dan bleef de hemel leeg. Dan was er voor ons geen hoop. Dan zouden we allemaal voor eeuwig vergaan onder de eeuwige toren van God. Maar nu is er een middel om die toren te ontgaan. En waar we dat bloed over ons leven in roepen. En waar je dat aangeboden bloed, die aangeboden ruil. Waar die over de dorpels van je hart wordt uitgestreken. Kijk, daar is God in zijn oordeel genadig. God is in zijn oordeel genadig, gemeente. Omdat hij het bloed ziet. En dan is de dood niet langer een doortrekken van God in zijn oordeel. Dan heb je het oordeel al achter de rug. Dan heb je het oordeel al achter de rug. Jezus redt uw leven. Die macht heeft hij. Die macht heeft hij van zijn vader. Door zijn lijden en sterven heen. Het paaslam. Het paaslam wat ons opeist. Het paaslam. Wat gestorven is, gemeente. Het klinkt misschien als een mededeling. Maar er klopt een hart van liefde achter. De Heer Jezus zegt, u weet dit. Weet u het? Dat dat bloed aan uw hart, aan jouw hart is toegepast. Wat moet de Heer nog meer doen? Wat hij niet gedaan heeft. Roep dat bloed in. Over uw leven. En leef. Want de Heere zegt. Als ik het bloed zie. Zal ik aan u voorbij gaan. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Als antwoord op deze preek. Psalm 56, het 4e. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere Jezus, wij danken u hartelijk dat u met uw discipelen erover sprak en vanmorgen ook met ons erover sprak, Heere. Wat uw lijden en sterven inhoudt en hoe noodzakelijk het voor ons is. Maar ook, Heere, hoe gepast u bent en hoe kostbaar u bent. En maak uzelf nou ook onmisbaar, noodzakelijk en gepast en dierbaar voor ons, Heere. We danken u dat u stomzinnige discipelen erbij wilt trekken. En u trekt ze er haast met de haren bij, Heere. En daar danken we u voor. Dat u er maar over bleef spreken. En dat u in uw tere barmhartigheid en liefde hen voorbereidde op dat allerverschrikkelijkste. Maar ook dat u hen liet zien waarom het was. En dat u hen bracht bij dat bevrijdende. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Heren, wat een wonder toch. Dat u die bloedruil aanbiedt. En dat nou niemand van ons vanmorgen zou zeggen, dat hoeft voor mij niet. En daar heb ik geen behoefte aan. Heren, dat we er alles in vinden. Het leven. Dat we mogen weten geborgen te zijn. Achter dat bloed. Te leven. Op kosten van uw dood, Heer Jezus. Werkelijk te leven. Achter het bloed. Heren, wij danken u voor het bloed. En we danken u, Heer Jezus, dat u het Lam van God bent en wilde zijn. Maar we roepen ook om de toepassing, Heere God. Ja, geef dat wij erin mogen delen. En dat we ons daar bewust van zullen zijn. Van de grootheid daarvan. Van de heerlijkheid daarvan. Heren, daar mogen we vanavond, als u het geeft, nog iets over horen. Dat nou de vruchten zijn van uw werk, Heer Jezus. En dat we daardoor rechtvaardig kunnen zijn en door het geloof rechtvaardig zijn voor God. Heren, we bidden, mogen we daar opnieuw naar luisteren en mag dan ook uw zegen ons achtervolgen, ook deze dag. Geeft u alles wat we nodig hebben en brengt u ons dan ook weer bij elkaar. Mag uw naam alle lof en eer en dank ontvangen die u waard bent om te ontvangen. En we bidden dat niet omdat wij iets verdienen, maar om het ware paaslam, om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen op Psalm 118, het 14e. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. 118, het 14e.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.